Ja, zo hebben we, gemeente, de 20e zondag opgeslagen. En dan gaat het dus over de belijdenis aangaande de Heilige Geest. En dan valt het ons op dat de catechismus daar zo kort in is. Heel sumier wordt het gezegd wat er nu ligt in die belijdenis van de Heilige Geest. Oh, er is in de catechismus zoveel aandacht besteed. Eerst over het werk van God de Vader en de schepping, maar dan ook over God de Zoon en de verlossing, zoveel zondagen. En nu gaat het over de Heilige Geest. En dan is het zo'n hele korte, kleine zondag, korte vraag en een antwoord. En dan kan het wel eens zijn dat juist ook vanuit de Pinkstergemeente, ja, het verwijt klinkt. Ja, zie je wel, bij de reformatorische kerken is zo weinig aandacht voor de Heilige Geest. En wij hebben veel meer aandacht voor de Heilige Geest. Dan kan er kritiek zijn op de kerk. Maar daartegenover kunnen we toch zeggen dat juist het vervolg van de catechismus ons ook heel duidelijk wijst op het werk van de Heilige Geest. En dat ook de volgende zondagen daarvan getuigen. En als we denken aan zondag 25, van waar komt dat geloof, dat ware geloof? En dan wordt er ook heel duidelijk gezegd van de Heilige Geest die dat in onze harten werkt. En dat er steeds dus ook over de kerk en over de vergeving van de zonde steeds gewezen wordt. En dat er zo ook veel meer aandacht is ook voor het werk. Dat valt allemaal onder het werk van de Heilige Geest. En aan de andere kant kun je ook zeggen dat de catechismus daar zo kort, zo zakelijk over spreekt. Dat houdt ook wat verband met het feit van de Heilige Geest zelf. De aard van het werk van de Heilige Geest is juist om niet de aandacht voor zichzelf, voor de persoon van de Heilige Geest te vragen, maar juist het werk van de Heilige Geest is gericht op het werk van de Vader en de Zoon. En ja, dat is juist dat zij in het licht worden gesteld door de Heilige Geest. En Christus heeft het zelf gezegd, die zal mij verhogen. En dus dat heeft ook alles verband met de aard en het karakter en de werkwijze van de Heilige Geest. Dat ook wel eens vergeleken wordt met het beeld in de natuur van de dauw. De dauw die 's nachts valt, hè, door de verschillen in de warmte, en waardoor dus de warme lucht stijgt en dan afkoelt, dat dan ook die stroom van waterdamp komt op het land, en dat ook in Israël zo die dauw wordt gezien, waardoor alles toch kan groeien en bloeien. En dat gaat ook heel ongemerkt, maar ook heel precies. Al die druppeltjes dauw, die zie je dan vallen. En ja, zeg je, is dat eigenlijk ook niet het werk van de Heilige Geest, ook die zo ook werkt? En inderdaad, de wind blaast waarheen hij wil en je hoort zijn geluid. Maar dan zeg je, ja, dat is ook weer het beeld van de Heilige Geest. En het is de Heilige Geest juist die leert leven om zo uit hem en uit de zaligmaker en uit Christus zo te werken. Wel nu, aan de hand van zondag 20 willen wij dat belijdenisartikel overdenken, het geloof in de Heilige Geest. En dan letten op wie hij is en hoe hij werkt. Het geloof in de Heilige Geest, wie hij is en hoe hij werkt. Wie hij is, dan gaat het dus over de persoon van de Heilige Geest. En dat wordt ook in vraag en antwoord 53 heel duidelijk gezegd wie hij is. Daar wordt allereerst gezegd dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. De Heilige Geest is dus God. En daar moeten we goed over nadenken en dan moeten we goed beseffen hoe belangrijk dat is dat wij de Godheid van de Heilige Geest belijden. Want u weet, dat is in de kerkgeschiedenis een hele lange strijd geweest. En het is uiteindelijk door Athanasius zo heel duidelijk ook vastgesteld. En dat dan ook zo erkend mag worden. Hij is de enige, hij is waarachtig en eeuwig God. En hij is samen met de Vader en de Zoon, zo God, de persoon van de Heilige Geest. Hier valt dus vooral ook de nadruk op het feit dat hij, net als de Vader en de Zoon, waarachtig God is. En u weet wel, en jullie weten misschien ook wel, jongens en meisjes, wie loochenen dat, wie ontkennen dat? Dat zijn vooral de Jehova's getuigen. En als je een Jehova's getuige aanspreekt op de belijdenis van de Heilige Geest, weet je wat Jehova's getuigen dan zeggen? Ja, wij geloven ook wel aan de Heilige Geest. Jazeker. Ja, dat moest erbij komen natuurlijk. Want ja, de Bijbel leert ons dat heel duidelijk. Maar, zeggen dan de Jehova's getuigen, het is een kracht, het is een werking die van God uitgaat. En dat is nou precies het verschil. Want als wij dan moeten spreken van een kracht of een werking die van God uitgaat, dan is dat heel duidelijk niet de eeuwige en de waarachtige God. Dan is hij niet God. En waarom is dat zo belangrijk? Wel, omdat we, dat zullen we straks wel horen ook, dat juist dan er geen zaligheid kan zijn. Dat die zaligheid niet ontvangen kan worden, dat die zaligheid niet gewerkt kan worden. Waar hebben we het vanmorgen over gehad? Over zo'n grote zaligheid. En dan is het de Heilige Geest die indachtig maakt en die ook zo brengt en zo ook die zaligheid wil toepassen. Wil toepassen hetgeen in Christus is. En daarom gaat de catechismus ook heel duidelijk die vraag stellen. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Dus niet een dogmatische uiteenzetting. Wat weet je van de Heilige Geest? Wat belijden we daaraan? En kun je daar wat over zeggen? Nee, wat gelooft gij van de Heilige Geest? Want dat is belangrijk en nodig voor de zaligheid. Als je niet gelooft in die drie enige God, dan sta je buiten de zaligheid. En als je buiten de zaligheid staat, dan lig je voor eeuwig verloren. Het gaat om eeuwigheidszaken. Eeuwig wel en eeuwig wee. Daarom is het zo belangrijk dat ook die vraag gesteld wordt, wat geloof. Gij, u, jij. Wat heeft dat voor jezelf voor betekenis? Is dat alleen maar een dogmatische erkenning en een leerstuk van de kerk, dat je zegt, zo hebben ze dat verwoord en zo hebben ze dat gezien. Dus je mag heel duidelijk ook weten, de Heilige Geest werkt in samenwerking met de Vader en de Zoon. Hij werkt niet los van de Vader en los van de Zoon. Hij doet het werk van de Vader en de Zoon. Omgekeerd ook, de Vader werkt door zijn Heilige Geest. En de Zoon werkt door zijn Heilige Geest. En zo wil de Heer ons ook in zijn woord wijzen op de grote betekenis van de Heilige Geest. En hoe weten wij dat nu? Dat hij waarachtig en eeuwig God is? Wel, dat weten we. En misschien zijn er ouderen in ons midden die dat nog wel weten van de catechisatie. Als er vanuit de catechisatie, vanuit Hellebroek, catechisatie werd gegeven. Hè, dan ging het, ja, wij weten dat uit zijn namen, uit zijn eigenschappen, uit zijn eer en uit zijn werken. Maar dan zeg je, nee, daar weten we ook heel duidelijk. Ja, hij, de Heilige Geest, is waarachtig God. En je kunt dat bijvoorbeeld ook heel duidelijk zien als je die geschiedenis kent van Ananias en Safira. En Petrus zegt tegen Ananias, gij hebt de Heilige Geest gelogen. Gij hebt God gelogen. Niet de mensen, maar God. En dan zegt hij ook de Heilige Geest. En dan voel je wel, zo wordt ook duidelijk dat de Heilige Geest waarachtig en eeuwig God is. Heeft ook goddelijke eigenschappen. Noem eens wat. Nou, de Heilige Geest is ook eeuwig. De Heilige Geest is ook alomtegenwoordig. Waar zou ik heen vlieden voor uw geest? En wat is er vanmorgen gebeurd, jongens en meisjes? Er is een kindje, er zijn twee kindjes gedoopt. En ze zijn gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En heb je goed opgelet? Er is niet gezegd, ik doop u in de namen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Nee, in de naam van God. Maar wel die drie personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dan moet je maar eens horen ook wat de doopsformulier zegt. Wat dat betekent als je gedoopt bent in de naam van de Heilige Geest. En dat hij ons indachtig maakt en dat hij hetgeen in Christus is toepast. En dan zei je, wat is dat een zegen? Zo wil de Heilige Geest, ja, werken en doorwerken. En hij gaat door met het werken totdat de laatste der uitverkorenen zal zijn ingezameld. Want als die geest rust had, dan kwam er geen bekering. Maar omdat de Heilige Geest doorgaat, zolang zal ook de Heere zondaren toebrengen. En ze worden zo gebracht aan zijn voeten. Hij is dus God zelf. En daarom staat er ook heel duidelijk, wat gelooft, dat gelooft gij in de Heilige Geest. In de apostolische geloofsbelijdenis, ik geloof in God de Vader, en dat is schepping dan, en God de Zoon. En de verlossing, ik geloof in God de Zoon. En dan, ik geloof in God de Heilige Geest. Niet aan God, maar in God. En als je dan ook verder in de apostolische geloofsbelijdenis dat hoort, dan staat er niet, ik geloof in de kerk. Hoe groot en goed het ook is, dat de kerk er is. En dat de kerk zo een openbaring is, hoe de Heere zijn volk verzamelt, wat des Heere is, de gemeente van die tot het eeuwige leven verkoren is. Maar je gelooft niet in de kerk, maar je gelooft alleen in God, in de drieënige God, in de God de Vader, in God de Zoon en in God de Heilige Geest. En als de Vader de bron van het leven genoemd mag worden en de Zoon het leven openbaart, dan is de Heilige Geest die dat leven in Gods schepselen openbaart en in stand houdt. En zo mag het gezegd worden, de Vader is eeuwig, de Zoon is eeuwig En de Heilige Geest is eeuwig. En zo is eigenlijk ook met de uitstorting van de Heilige Geest ook zo getekend het voltooiend werk van het goddelijk wezen. Hij is de voltooier, de volmaker. En als wij aan de Heilige Geest denken, dan denken we aan voltooien, afmaken, vervullen, versieren, toebereiden. En als Lucas in het boek der Handelingen der Apostelen schrijft over de uitstorting van de Heilige Geest, gebruikt hij ook steeds dat woord vervullen. De dag van het Pinksterfeest werd vervuld. Het geluid van de Pinksterwind vervulde het gehele huis waar zij zaten. En mensen werden allen vervuld met de Heilige Geest. En waar dan de Heilige Geest komt, daar kan geen leegte blijven. Maar dan wordt het vervulling, omdat de Heilige Geest de geest des Vaders en des Zoons is. En daarom verheerlijkt hij ook God de Zoon. En wordt er woning gemaakt in mensenharten. En zo alleen leert een verloren zondaar ook zeggen: Vader. Dat heerlijke werk van de Heilige Geest, dat is de door Christus verworven zaligheid. Wat voor zaligheid? Zo grote zaligheid, door hem verworven. En dan gaat de Heilige Geest die zeer grote zaligheid toepassen. En aan de harten van Gods uitverkorenen zo ook brengen. Dat ze één plant met Christus worden. Daarom als de Heilige Geest niet waarachtig en eeuwig God is. En zoals de overtuigen zei, ja, het is een werking en het is een kracht die van God uitgaat. Oh, dan kon er geen mens zalig worden. Uit de Vader zijn alle dingen, door de Zoon zijn alle dingen en de Geest leidt alle dingen weer tot God. De Heilige Geest, die is ook reeds bij de schepping genoemd. Maar ook vooral bij de herschepping, de wedergeboorte. En dat kan een mens niet bewerken en dat kan een mens ook zijn naaste niet geven. Maar het is de Heilige Geest die als een gave zo komt. Omdat hij eeuwig en waarachtig God is. En zo de wedergeboorte doet plaatsvinden. De Heilige Geest stort zo in dat hart, dat werk van God. En zo doet hij zijn leven, de gave van de Heilige Geest, dat hij ook mij gegeven is. Wordt dus als een gave gezien. Want er is geen andere trooster. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Dat is de Heilige Geest. En dan zie je hoe nodig het is dat dat ook persoonlijk ondervonden mag worden. Want hij wordt niet alle mensen gegeven, maar aan de gelovigen. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? En wat is dan groot als je mag zeggen dat hij ook mij gegeven is? Dat kun je eigenlijk niet bevatten. Zo'n groot wonder dat hij ook mij gegeven is. Want als je zo door Gods geest geleid wordt, dan ga je jezelf kennen als de grootste der zondaren. Want die Heilige Geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. En die overtuigt, voel je wel, dan moet je even over nadenken, dan word je het ermee eens. We kunnen het verstandelijk allemaal weten dat we zondaren zijn. En we hebben het vanmorgen ook gezegd. Ja, in zonden ontvangen en geboren. En aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Dat kun je allemaal weten. Maar dan zeg je, nou moet het ook bevindelijk. Dan moet het ook verstaan worden. ook mij gegeven, want dan word je de grootste der zondaren. En die geest die wordt niet genomen en die wordt niet gegrepen, die wordt niet aangepraat, maar gegeven. Het is een gave van God naar zijn soevereine genade. En wie dat verstaat, kan alleen maar tot verwondering en aanbidding zo zeggen. Waarom was het op mij gemunt? Daar zoveel gaan verloren die gij geen ontferming gunt. Want wat zou een heerlijke geschenk zijn en kunnen zijn dan de gave van de Heilige Geest. Voor een verloren wereld gaf God zijn Zoon. En in verloren, onwaardige zondaarsharten geeft Christus nu zijn geest. Maar zegt er misschien iemand, maar er zijn ook mensen toch die gaven hebben ontvangen en die toch verloren zijn. Denk eens aan Saul. De Heilige Geest werd vaardig over hem, terwijl zijn hart niet herboren was. En ook Judas, die zal net als de andere discipelen tekenen en wonderen misschien gedaan hebben door de werking van de Geest, terwijl hij toch verloren ging. De Heilige Schrift die spreekt zelfs van mensen die eens verlicht zijn geweest met de hemelse gaven en die gesmaakt hebben en toch afvallig worden. En dan maken we ook onderscheid tussen de algemene en de zaligmakende gaven van de Heilige Geest. En dan begrijpt u wel dat het juist hier in de catechismus gaat om die zaligmakende gaven van de Heilige Geest. Dat hij ook mij geschonken is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken. Dus velen denken, ja, je moet Jezus maar aangrijpen en aannemen. Maar het is juist de Heilige Geest die dat werkt in het hart, die plaats maakt in het hart voor Christus. En dan zegt de catechismus dus ook dat de Heilige Geest Christus deelachtig maakt. Plaats maakt voor hem. En dat je moet je inderdaad zeggen, ja, van nature is er geen plaats voor hem. En dan is het net, wat moet ik met Jezus doen, net als Pilatus. Maar het is de Heilige Geest die zo leidt en die zo onderwijst, dat je het gaat zien hoe groot je zonde en schuld is, hoe groot het verderf is. Hij zal het uit het mijne nemen, zegt Christus, en het u verkondigen. En zo mag het verkondigd worden. Stel nou eens dat u bij de dokter komt en dat de dokter zegt, ja, ik heb de foto's bekeken en ik heb het allemaal, al de onderzoeken nagekeken, maar ja, ik moet het u eerlijk zeggen, ik mag u geen enkele hoop meer geven. U hebt een ongeneeslijke kwaal en u zal spoedig sterven. En dan ga je naar huis. En dan kom je thuis, misschien ga je wankelend de spreekkamer van de dokter uit en dan ga je naar huis. En dan ga je gewoon verder. Nee toch, dat doe je toch niet. Nee, dan staat je hele leven op zijn kop, om het zomaar even te zeggen. Dat is toch wat als je dat te horen krijgt. Maar nu zeg je, ja, nu gaat de Heere ons in zijn woord zeggen. En de foto's in de Bijbel, daar kun je het op zien. En dan kun je in de spiegel van Gods wet zien wie je bent. En dan gaat de Heere door zijn geest leren, ja, hier zit de kwaal, de zondekwaal. En hier, oh, daar heb je God overtreden, daar ben je van dat heilspoor afgegaan. En dan moet je vanuit Gods woord ook horen dat het een dodelijke kwaal is. Dat die kwaal je leidt tot het eeuwig verderf. En dan zeg je, ja, dat hoor je nou in Gods woord. Dat hoor je onder de prediking, nou, iedere zondag. Ja, toch? En dan zijn vele mensen, die worden er niet heet of koud onder. En dan gaan ze er zo aan voorbij. En nu is het juist de Heilige Geest die dat ook gaat leren. Hij zal u alles leren en indachtig maken wat ik u gezegd heb. En als hij het je in je leven gaat leren, en dan ga je leren dat er onmogelijk zo voor God kunt bestaan. Dan ga je het leren hoe groot je zonde en schuld is, maar ook onmogelijk om die schuld zelf te voldoen. Dan kun je daar niet aan voldoen. Dan ga je het leren dat je doemwaardig bent, dat je het verdiend hebt ten volle. Dan gaat hij overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, van je onwaardigheid. Kijk, en zo wil de Heilige Geest, die gaat het ene doen. Ja, om zo juist dat je de Christus gaat nodig krijgen. En dat de Heilige Geest je doet bidden, opdat ik hem mag kennen. En dan is het die Heilige Geest die de ogen opent voor de schoonheid van Christus. Voor de rijkdom, dat er nu bij God vandaan een weg is. En dat er een borgenmiddelaar is, die van eeuwigheid reeds heeft gezegd, ik kom om uw wil te doen. En dat die borgenmiddelaar, die zelf geen zonde gekend nog gedaan had, nu zo tot zonde gemaakt wilde worden. Omdat het leefde in zijn hart. Hij was waarachtig mens, ik voor u. Voor jou. Daar gij anders de eeuwige dood moet sterven. O, dan zeg je, wat een wonder. Dat hij van God verlaten en verdrukt moest worden. Tot een vloek moest worden. Omdat die wet tegen u, tegen jou, zegt en dat je dan overtuigd ervan wordt. Ik heb die wet die heilig is en goed overtreden. En ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doel is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. En dan wordt het zo'n eeuwig wonder dat er nu een borgenmiddelaar is. En die gaat de Heilige Geest nu uitstallen. Zodat je zegt, ja, nou wordt hij zo noodzakelijk. Ik kan niet buiten hem. Hoe zal ik zonder die borg voor God verschijnen? Dat kan niet. En dan is het die Heilige Geest die leert zien hoe gepast die borg is. Gepast, dat wil zeggen, dat past nu juist bij elkaar. Die rijke Christus en die arme zondaar. En dan zeggen we erbij, dan is het de Heilige Geest die zo die arme zondaar en die rijke Christus aan elkaar verbindt. Want hij gaat het deelachtig maken. En dan wordt het zo, alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. En dan wil de Heilige Geest ook schenken dat ware geloof. Dat ware geloof om die Christus en zijn weldaden aan te nemen. Hij gaat het deelachtig maken. Dat wil zeggen dat die zondaren erin gaan delen. Opdat ze het eigendom worden van Christus. Nou, u weet wel, en jullie weten ook wel, jongens en meisjes. Ja, als er ergens een huis is. En jij hebt dat huis. Maar dat huis dat staat eigenlijk in de weg. En dat huis dat moet eigenlijk weg. De gemeente die heeft dat huis nodig. En er moet een weg aangelegd worden. En dat huis moet weg. Kan dat zomaar? Nou, als je zegt, ja, ik wil hier blijven wonen, dan krijg je wel een probleem. Ik wil hier blijven wonen, dat is mijn huis. En dan kan het leiden tot een onteigeningsprocedure. Dat hoor je wel eens in de krant. Er moet een onteigeningsprocedure zijn en komen. En dat leidt tot een rechtsgeding. En dan moet ook zo uiteindelijk er onteigening plaatsvinden. Nou, wij hebben in het paradijs toch gezegd, eigen heer en eigen meester, en ik zal het uitmaken. En dan voel je wel, nou denk je dat je zelf eigenaar bent, maar je bent een slaaf van de vader der leugen, van de vorst der duisternis. Je loopt aan zijn leiband. En nu is de Heilige Geest die onteigeningsprocedure in werking gaat zetten. Ik zeg het zomaar even, u begrijpt het wel. Het is menselijk uitgedrukt. Maar dat je gaat ontdekken, ja, ik kan voor die God niet bestaan. En je gaat het verliezen. Je gaat capituleren. Opdat er zo plaats komt voor die borgenmiddelaar. Opdat je gaat zien, ja, dat is de enige troost in leven en sterven, zeg het eens. Dat ik niet mijns, maar mijns getrouwe zalig maken, Jezus Christus eigen ben. En hoe kan dat nou, dat je zo onteigend wordt? Dat kan door zijn dierbaar bloed. Dat kan doordat hij uit alle heerschappij des duivels verlost en al zo bewaart, dat zonder de wil van de hemelse vader geen haar van je hoofd vallen kan. En zo wil die Heilige Geest Christus en zijn weldaden deelachtig maken. En dan moet u even goed letten. Wat staat er eerst? Er staat eerst Christus. En dan zijn weldaden. En weet je wat het nou is, jongens en meisjes? Het gaat veel mensen alleen maar om de weldaden. En dan hoor je mensen zeggen, ja, dat zou ik graag willen, hè, dat ik in de hemel kom. Dat ik vergeving van mijn zonden ontvang. Maar dan zeg je, nee, daar gaat het juist niet om. Het gaat alleen om Christus. Om hem te kennen. Buiten hem is er geen leven. En er zijn veel mensen die zitten alleen maar op die gaven te letten. En die willen alleen maar, ja, dat zijn gelukszoekers, hemelszoekers. Die willen het goed hebben. Maar dan zeg je, ben je nou een godzoeker geweest? Omdat je God kwijt bent. Daar gaat het om. En dat wordt nou het wonder. Als je die Christus gaat nodig krijgen. En dan zeg je, ja. Dan zijn aan hem die weldaden verbonden. Daar zit zoveel rijkdom in, daar zit zoveel heerlijkheid in. Hoe zal hij ons met hem niet alle dingen schenken? Noem dan eens wat. Nou, de gerechtigheid. Dat ik rechtvaardig ben voor God. Dat ik hem mag kennen. Dat ik vrede mag hebben in mijn hart. Vrede, ja. Vrede door het bloed des kruises. Dat ik rust mag ontvangen. Dat ik mag weten, ja, mijn zonde wil hij vergeven. Wil hij uitwissen door dat dierbare bloed. En al die zonden achter zich werpen in een zee van eeuwige vergetelheid. Christus en al zijn weldaden. Ja, dan zijn ze er ook aan verbonden. En zo gaat die Heilige Geest honger maken, opdat hij je doet hongeren naar dat brood des levens. Als je denkt even aan een patiënt in het ziekenhuis die doodziek is en die ligt daar op bed. En de zuster die komt bij die patiënt en die zegt, ja, wil u nog wat hebben? Oh, ik heb zo dorst. Wil u me wat water geven? En natuurlijk, dat wil die zuster. En die komt met een glas water. En die zet dat glas water zo op het kastje. Alsjeblieft, hier heb je water. Maar die man is zo doodziek. Die kan hier bij de water komen. Kijk, nou is het werk van de Heilige Geest dat die honger en dorst werkt in je hart. En dat die nou zelf ook zo van dat water des levens en van dat brood des levens wil geven aan mensen die het zelf niet kunnen. En zelf niet hebben. En dat is nou, ja, dat heerlijke werk van de Heilige Geest. Hij zal het uit het mijne nemen, zegt Christus, en hij zal het u verkondigen. En dan put de Heilige Geest uit de rijke schatten van Christus. En hij opent onze ogen voor onze eigen armoede en onwaardigheid. En dat je moet zeggen, ja, van al die last der plagen heb ik alleen de schuld. Maar hij opent dus ook die ogen voor de rijkdom en de waardigheid van Christus. Al zijn weldaden. En dan gaat het dus om de eerste plaats ook om hem zo te kennen, Christus. En dan zeg je ja, dan wordt het ook zo dat we hem gaan nodig krijgen. Geef mij Jezus of ik sterf. En het doodsformulier zegt het dan ook heel duidelijk. Dat in hem de afwassing van de zonde is. En de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Dat is ook de dagelijkse bekering. Waar de Heilige Geest zo voor nodig is. Want dan zeg je ja. Wat is dat de dagelijkse bekering? Nou, dat je een stervend leven krijgt. En we blijven allemaal zondaar. Dat hoor je vaak mensen zeggen, ja, blijf nou eenmaal zondaar. En ze gaan weer vrolijk verder. Maar als de Heilige Geest je ontdekt, dan wordt het ook je schuld dat je een zondaar blijft. Blijf tot het laatste toe, maar dan is het juist die Heilige Geest die ook dat verlangen in het hart gaat werken om hem gelijk te zijn. Om zijn voetstappen te drukken. Dat hij zo ook dat beeld herstelt in het hart van die zondaar. Om zo hem te zoeken. En dan zeg je ja, dan wordt het juist in die dagelijkse bekering. Oh, steeds weer dat je moet verliezen. Maar dat je het ook steeds hem meer en meer gaat nodig krijgen. En zo wordt door een geschonken geloof. Gewerkt door de Heilige Geest, dat die zondaar één plant is met hem, die de dood overwon en die het leven aan het licht heeft gebracht. En dan beleidt de Heidelbergse catechismus ook zo heel duidelijk. Dan beleidt hij, en lees het maar zoals het er staat, dat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, mij troost en bij mij eeuwig blijft. Ja, dat is het werk van de Heilige Geest, dat hij troost. Troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. O, dan weten we, ja, het leven hier, dat is niet eenvoudig. Het wordt wel eens gezegd het aardse tranendal. En dan merk je, die catechismus, jongens en meisjes, dat moet je altijd goed bedenken. Die is in een tijd opgesteld dat er de brandstapels waren. Dat er mensen dus gemarteld werden, gedood werden om het evangelie. En dan zeg je, ja, in zo'n omstandigheden en in zo'n tijd moest die catechismus opgesteld worden. En dan zei je, ja, wat is dan juist die troost nodig? Dat ze over dat alles, over die verdrukking, over die moeite heen mogen zien en mogen ondervinden. Hij troost mij. En dat hij zo troost met die goddelijke troost. En dat hij de tranen wil drogen. En dat u wil troosten ook. En als je dan zegt, ja, wij leven in een hele andere tijd, dominee. Ja, inderdaad, daar mag je dankbaar voor zijn. Maar dan zie je ook in deze tijd, als er zoveel gebeurt en als er zoveel verwarring is en als er zoveel vragen kunnen zijn, hoe zal het alles komen in deze tijd en in deze wereld? En dat je ook gaat zien in je eigen hart. Wie ben ik? We hebben het vanmorgen gehad, hè, dat je zomaar meegedreven wordt door die maalstroom, afgedreven wordt van die zaligheid. En dan zeg je, oh, wat is het dan juist? Een troost. Een troost voor Gods kerk die het leert. Wat leert de kerk? Nou, die leert net als Paulus te zeggen, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik, ellendig mens. En dat je dan ook iets mag ondervinden van die droefheid naar God over de zonde. Nou, dan is het juist de Heilige Geest die wil troosten. En die zo wil onderwijzen dat die uitzicht geeft op die volkomen verlossing. En dan komt er bestrijding, jazeker. Asaf zei, mijn bestrijders zijn er alle morgens. En die bestrijders, die proberen je wijs te maken dat je je vergist. En dan worden we aangeklaagd. Dan kan ook zelfs de duivel je nog aanklagen. En wijzen op je vuile klederen. En dan is het juist dat die Heilige Geest wijst op dat woord van de Heere, waar staat, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en ik zal uw wisselklederen aandoen. Welk een heerlijke vertroosting op de levensweg van Gods volk. Die geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. En al schijnt dan dat alles op het tegendeel wijst, dan vertroost hij die ziel in haar geween en zegt haar, ik ben uw heil alleen. En ook in dagen van moeite en druk, misschien zitten er ook wel mensen in de kerk of die meeluisteren thuis en die het zo moeilijk hebben, die zoveel op zich af zien komen, die geen lichtpuntje zien. O, dan wil de Heilige Geest je wijzen op die heerlijke belofte. Dat wie God lief hebt, die kastijdt hij en geestelt hij. Een iegelijk zoon die hij aanneemt. En indien gij de bestrijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Ach, verdrukking, ja, een verdrukking van 10 dagen. En dat degene die God lief hebben, alle dingen zullen doen medewerken ten goede. En zo wijst hij, en zo prijst hij weer aan, die overste leidsman en voleinde des geloofs. En die troost geeft hier op aarde dan uitzicht. Mij troost en bij mij eeuwig blijft. Ja, dat staat er. Bij mij eeuwig blijft. Kijk, en dan zie je juist de zegen ook dat hij waarachtig God is. Want als hij waarachtig God is, dan verlaat hij niet het werk zijner handen. Dan zal hij het ook voleinden. Wat hij begint, dat goede werk in het hart van een zondaar, dat zal hij ook voleinden. Dan kan het wel eens zijn, en misschien zit er wel iemand in de kerk die er ook zo dat ondervindt. O, de hemel is van koper. En mijn gebed dat stuit zo af. Dan kunnen er wel eens tijden zijn ook van geestelijke dorheid en matheid. En soms moet de Heere ook zijn aangezicht verbergen. En van mensenkant, ach, sta je dan voor een onmogelijkheid. Of sta je voor een hopeloze zaak. Want een kind des Heeren zondigt niet goedkoop. Want je komt er altijd weer achter dat hier de schuld ligt. En dan geeft de Heilige Geest ontdekking aan zonde en schuld. En dan wordt het ook beleden. En mag het ondervonden worden. Hij blijft eeuwig. En dat is een heerlijke troost. Ook in het aangezicht van de dood. Want indien de geest desgene die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, zo zal hij ook die Christus heeft opgewekt uit de doden, ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Ja, dan is het een heerlijk getuigenis. Ik geloof in de Heilige Geest. Wat een wijze God, de drie-enige God. Wat een troost ligt er in die heerlijke belijdenis. En daarom komt het erop aan dat die kennis van de Heilige Geest ook zo nodig is. Want er zijn maar twee wegen die door de Geest Gods geleid zijn, die zijn kinderen Gods. Of we worden nog geleid door de boze, door de Satan, en zijn we kinderen Gods. En als we de Heilige Geest hebben ontvangen, dan komt die leiding ook openbaar. Hoe dan? Hoe komt het dan openbaar dat de Heilige Geest je leidt? We zeggen wel eens, dan komen er soms ritselingen. Soms is het heel duidelijk dat iemand een ander leven krijgt, maar er zijn ook wel eens van die ritselingen. En dan zeg je, wat is dat fijn als je merkt, ook onder jongeren of onder ouderen, dat er iets van die leiding ervaren mag worden. Dan zijn we geen onbekenden van die droefheid naar God over de zonde. En dan gaan we iets kennen van die verborgen omgang met de Heer. En dan is er een uitzien door zijn woord naar zijn vertroosting. Wordt u zo door die Heilige Geest onderwezen? Of leeft u alleen nog maar voor het zichtbare en voor het vergankelijke? Oh, dan moeten we u vanavond ook ernstig waarschuwen. Want dat is een vreselijke zaak. U hebt onder de bediening van de Heilige Geest geleefd. En al zou er iemand hier in de kerk zijn die voor het eerst van zijn leven in de kerk is, onder het woord is, dan kun je niet meer zeggen, ja, ik weet het niet. Want dan heeft de Heere ook vanmiddag nog gesproken. En dan wil hij ook zo daarin nog zeggen, ik heb geen lust in je verderf. Maar daarin dat je bekeert en leeft, ik heb mijn Heilige Geest gegeven. En die wil het je leren. Ja, maar ik weet zo weinig. Oh, ga er dan mee op je knieën. En vraag dan, Heere, leid mij ook door uw geest in alle waarheid. In de waarheid van mijn zondaars bestaan. Maar dat ik ook zo geleid mag worden om hem te kennen en uit hem bediend te worden. Opdat zo het woord waar mag worden. Dat de Heere klopt en roept dat hij de getrouwe is. En dat hij ook vandaag nog door zijn geest zo met zijn woord wil spreken. Zoals hij het ook al bij de doop heeft beloofd. Om u te zijn tot een God. En dat we zo mogen horen. Gelukkig die mens die door de geest Gods geleid wordt. De zulke zullen verstaan dat ze nog veel moeten leren van die schatten der genade. En daarom ook dat ze steeds weer bidden. O Geest, zend uw troost ons neer. Och, schonkt ge mij de hulp van uw geest. We zijn er mee begonnen. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Amen.